Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, het eerste vers van Psalm 22. Psalm 22, vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. Dat is het eerste vers van Psalm 22. Met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij zingen daarna het zevende vers van Psalm 22. Psalm 22 vers 7 na de belijdenis van het geloof.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is. Met ede naar de ordening van Melchizedek. en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onze zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden, hij rechtvaardig, voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onze zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. We vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van nodig enig ander middel te zoeken of uit te denken, om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
We lezen nu Gods heilige woord, het Lijdensevangelie, zoals ons dat beschreven is door de evangelist Johannes. We lezen uit het evangelie naar Johannes een gedeelte uit hoofdstuk 19, namelijk de versen 17 tot en met 42. Johannes 19, vanaf vers 17 tot het einde, vers 42.
En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genoemd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde, wat ik heb geschreven, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen. Voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster, Maria, Clopas' vrouw, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande zeide tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam hij de discipel in zijn huis. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide, mij dorst. Er stond dan een vat vol edik en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd, en zijn getuigenis is waarachtig, en hij weet dat hij zegt hetgeen dat waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. En daarna Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar bedekt om de vrezen der Joden, bad Pilatus dat hij mocht het lichaam van Jezus wegnemen. En Pilatus liet het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was, brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewicht. Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnendoeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was in de plaats waar hij gekruist was een hof, en in de hof een nieuw graf, in het welk nog nooit iemand gelegd was geweest. Aldaar dan legde zij Jezus om de voorbereiding der Joden, overmits het graf nabij was. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu het heilige aangezicht van de Heere. En we bidden hem om zijn zegen en zijn nabijheid in deze dienst. Laat ons bidden. Dit uur, Heere, waarop u ons samenbrengt, hier, in deze kerk, binnen de muren van dit kerkgebouw, op dit uur, nu anderen met ons meeluisteren en met ons getuigen zijn van het evangelie, dat een kruisevangelie is, dat een bloed evangelie is. Dit uur, Heere, leid ons in onze gedachten. En mag het zijn met ons hart tot een ander uur. Dat uur, Heere, waar David al van gezongen heeft, profetisch. Dat uur waarvan u, Heere Jezus, wist dat het kwam. U wist het van alle eeuwigheid, toen u het hebt gezegd: ja, mijn Vader, ik kom. Ik ga om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste, als een vuur. Dat uur, Heer Jezus, u wist dat het aanstaande was, toen u met uw discipelen het brood brak en toen de wijn vergoten werd. En toen u het hebt gezegd: o mijn discipelen, ik zal van de vrucht van de wijnstok met u niet drinken, totdat ik ze met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Want mijn uur is gekomen. Dat uur, Heer Jezus, waarvan u wist dat het naderbij kwam, toen u als een worm en geen man in Gethsemane was, toen het bloed u uit de poriën gedrukt werd vanwege de grote nood en het gewicht van de dingen. Dat uur, o heilige God, dat aanstaande was toen het kruis u werd opgelegd door Heere Jezus. Dat uur dat dichterbij kwam toen u bijkans bezweek onder uw kruis. Dat uur dat er was toen u, Heere Jezus, aan het kruishout werd genageld. Dat uur, dat dodelijk uur. Welk een hitte brand er. Dat uur, o heilige God, toen het waar werd: God van God ontdaan. God zonder heerlijkheid van God. God de Zoon zonder de Vader van de Zoon. God die mens werd. Heren, wij stamelen van dat geheimenis. Maar dit uur, hier vanavond in de kerk, het leidt ons tot dat machtige, tot dat gewichtige, tot dat overstelpende uur, toen u uw strijd gestreden hebt, toen de stieren van Bazan tegen u opsprongen, toen u het uitriep: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u me verlaten? Maar u wist het. U wist het. Het was vanwege de gerechtigheid van God. En het was vanwege het geschonden recht van God. En het was vanwege de wet van God. En het was vanwege dat volk dat van eeuwigheid aan u gegeven was, Heere Jezus. Dat volk dat u meegenomen hebt op uw kruis. Dat u tot u getrokken hebt, dat bij u was en voor wie u het alles deed. Dit uur, Heere, geef dat we enigszins iets, maar toch iets, voelen van het gewicht van de dingen. Het gewicht dat toen zo onnoemelijk zwaar op uw hart lag. O gezegende van de Vader, o schoonste van de mensenkinderen, o grote heilige God, van wie het ook God, geen gedaante en geen heerlijkheid dat een mens u zou begeerd hebben. Maar het was, opdat er nu een volk zou zijn, Heere, dat u boven alles en boven iedereen zou gaan begeren, omdat in u geopenbaard is alles wat mij, wat ons, wat een verloren mens ontbreekt. En u hebt het verworven in die diepe weg. Heere, we komen tot u en we bidden om die Heilige Geest die u daar en toen verworven hebt. Die Geest, Heere, die het uit u neemt uit de machtige voorraad van uw heilswelddaden, uit de schatkamer van Christus, gerechtigheid en zaligheid en heiligheid en heerlijkheid en zondeloosheid. Het zal ooit de deel van uw kinderen zijn, Heere, maar het is verworven. In dat uur, op die plaats, buiten de legerplaats, toen u een gevloekte was, toen u een geschondene was, toen u een gehoonde was, toen u een bespuwde was, toen u een bebloede was, toen u zonder uw vader was. Heere, bedien ons uit dat heil. Wat zou het groot zijn? Toen week de hemel. Mag vanavond, Heere, diezelfde hemel opengaan. Mag ze neerdalen. Mag er iets van verstaan worden. Dat dat de winst, dat dat het profijt is waarvan de profeet al gesproken heeft. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, en u hebt het gedaan, dan zal hij zaad zien. Hij zal vrucht zien. En het welbehagen van de heilige God, uit de eeuwigheid tot in de eeuwigheid, het zal voortgaan, machtig en heerlijk en groot, en tot eer van u, o drie enige God. Gedenk ons vanavond. Wilt u woorden geven om te spreken? Wilt u woorden geven om enigszins te bevatten? Wilt u woorden geven om te geloven, Heere, om het aan te grijpen in onze nood, opdat we gered zullen zijn, gered van het verderf, gekroond met goedertierenheid en barmhartigheden. We danken u dat we vanavond hier zijn, dat u ons hier bracht. Tegelijkertijd denken we aan degenen die hier niet zijn, degenen van ons die in het ziekenhuis liggen. We noemen vanavond slechts hun namen, maar u kent ze, Heere. Wilt u ze bezoeken met uw heil? Wilt u ze bedienen uit uw volheid, naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid? Zoveel dat het voldoende is om getroost te leven. Zoveel dat het genoegzaam is om zalig te sterven. Gedenk onze broeder Spruit. Deze dag heeft hij opnieuw een behandeling moeten ondergaan. We danken u dat het mogelijk was. Zegen het. We bidden nu voor zijn schoondochter, onze zuster Spruit Eikelboom, die ook in het ziekenhuis ligt vanwege een aanstaande bevalling. Wilt u ook met haar zijn? We bidden nu voor onze broeder Den Breeën. Hij wacht op opname in een verpleeghuis. Gedenk onze zuster Stam, die ook in de afgelopen week in het ziekenhuis werd opgenomen. We danken u dat onze zuster Den Hartog, nadat ze eerder deze week behandeld werd, vanavond weer met ons is. Zegen deze behandeling, gedenk haar en haar man, en wees met ons allen. We danken u, Heere, dat onze zuster en broeder van S, van Holten, van ver gekomen zijn, dat ze een enkele week in Nederland zijn, hun wortels opzoeken en dan ook onze Jeruzalemkerk niet voorbij willen gaan. Want hier liggen die wortels, althans een deel daarvan. We danken u voor uw sparende trouw. Dat is, zo hoorden we, niet vanzelfsprekend. Het is nooit vanzelfsprekend, maar u hebt gespaard en gedragen, gered van de dood. Almachtige God, u komt de eer toe. Wees met hen, nu ze bij ons zijn en bij de familie, de komende dagen en weken, en schenk ook vanavond hen met ons en ons met hen uw onmisbare zegen. Tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 69. Psalm 69, het tweede en ook het negende vers. Psalm 69, vers 2. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Het tweede en daarna ook het negende vers van Psalm 69. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de eredienst en de tweede voor de emeriticas. En anders dan zondags zal er geen derde collecte zijn. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. U vindt, gemeente, de stof voor de preek op deze goede vrijdagavond in het u voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 31 tot en met 37. Johannes 19, de versen 31 tot en met 37. We lezen dat gedeelte nogmaals. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En de Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen des eersten en des anderen die met hem gekruist was, maar komende tot Jezus, als ze zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden, geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, ze zullen zien in welke zij gestoken hebben. Tot zover. Geliefde gemeente, wij worden vanavond als het ware door de evangelist Johannes bij de hand genomen. En we worden gebracht op de heuvel Golgotha. Maar wij worden daarheen gebracht op een wel heel cruciaal ogenblik. Op een moment dat wel het kernpunt van de geschiedenis genoemd mag worden. Van de wereldgeschiedenis en van de heilsgeschiedenis. En de schoenen mogen bij wijze van spreken, gemeente, vanavond wel van de voeten. Wanneer we daar opzien. En wanneer we daar aanschouwen de dingen die de evangelist Johannes ons voor ogen stelt. We hebben in de 30e vers, dat direct voorafgaand aan onze tekst, gelezen dat de Heere Jezus, toen hij de edict genomen had, zeide: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Nu zijn alle dingen gedaan die bij God te doen zijn. Nu is de boze overwonnen. Nu is het recht van God hersteld. Nu is de wet vervuld. En nu staat er niets meer in de weg om een verloren volk zalig te maken. Dit is zojuist gebeurd, geliefde. En dat het gebeurd is, dat het echt gebeurd is, dat het waarlijk gebeurd is, dat wil Johannes onderstrepen. Johannes, die daarin geleid wordt door God de Heilige Geest. Zoals ook bijvoorbeeld de evangelist Matthäus dat heeft mogen onderstrepen, dat het echt waar is. Want wat lezen we bijvoorbeeld in het evangelie naar Matthäus? Toen dit gebeurd is, dat hij de geest gaf en dat hij zijn lichaam en zijn ziel beval in de handen van zijn vader, toen is het voorhangsel van de tempel gescheurd van boven naar beneden. God sprak en toen heeft de aarde gebeefd en toen zijn de steenrotsen gescheurd en toen zijn er doden opgestaan en toen was daar op de kruisheuvel Golgotha een hoofdman die het zag en die het geloofde en die ervan sprak: waarlijk, deze is Gods zoon. Dat zijn de dingen die we in het evangelie naar Matthäus lezen, waardoor de Heilige God als het ware dit grote heilsfeit van het sterven van de Heere Jezus wil onderstrepen en benadrukken, opdat er nu niemand aan zou twijfelen. En ook de evangelist Johannes. Hij wijst op een aantal dingen, weer anderen, opdat het wis en waarachtig zou zijn. Opdat er nou waarlijk niemand aan twijfelen zou. Dat dit grote heilsfeit ook waarlijk een feit is. En dan moesten de vijanden van de Heer Jezus daaraan meewerken. Pilatus en Herodes en de Joodse leidslieden en een aantal Romeinse soldaten. En al waren ze niet meer dan instrumenten, God heeft ze gebruikt. Opdat het ook vanavond, geliefden, verkondigd zou worden. Zoals de evangelist het zegt. Die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is. Opdat ook gij gelooft. En dat is de spits. Opdat ook gij gelooft. Want het is waar. En wat is er waar? Wel, gemeente, dat zijn drie dingen. Drie dingen die ons uit dit schriftgedeelte, uit deze versen 31 tot en met 37, verkondigd worden. Met goddelijke autoriteit. Dit is het. De Zoon van God, hij is het volmaakte paaslam. Dat vinden we in vers 36. De Zoon van God, hij is de volkomen zaligmaker. Dat vinden we in vers 34. De Zoon van God, hij is de enige toevlucht. En dat vinden we in de versen 35 en 37. Gods raad zal bestaan. En al zijn beloften in Christus, ze zijn vervuld. Hier op Golgotha, want Christus, hij is ten eerste het volmaakte paaslam. Hij is ten tweede de volkomen zaligmaker. En hij is ten derde de enige toevlucht. De Joden dan, vers 31, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De Joodse leidslieden, gemeente, ze hebben Pilatus al heel wat lastig gemaakt deze afgelopen dag. Eén ding wisten ze zeker, deze Jezus van Nazareth, hij moest veroordeeld worden. En daartoe moest hij schuldig verklaard worden. En hij moest overgedragen worden aan de soldaten, opdat hij gekruisigd zou worden. En ze hebben er alles op gezet en ze hebben het Joodse volk opgehitst. En ze hebben langs allerlei slinkse wegen Pilatus beïnvloed, opdat het daar maar van komen zou. En ze hebben hun zin gekregen, het is gebeurd. En nu gaan ze opnieuw naar de stadhouder. Dit keer om van hem te eisen dat er aan het leven van die drie gekruisigden nu een eind moet komen. Want ze zitten zo met een paar dingen. Daar hadden ze misschien in eerste instantie nog niet aan gedacht. Maar nu dringt zich dat wel aan hen op. Ze hebben een probleem. Want de dag loopt ten einde. Het is al zo ongeveer waarschijnlijk 4 uur in de middag van deze vrijdag, de 15e Nissan. Nog een enkel uur. En dan zal de avond vallen. En dan zal de Sabbat intreden. En dat is de Sabbat waarvan de Heere, hun God, die ze dienen, toch immers had gezegd: gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. En dan zitten ze met een probleem. Eigenlijk zitten ze wel met drie problemen. Het eerste hangt samen met wat ze wel kennen uit de wet van Mozes. Wij kunnen het vinden, gemeente, in Deuteronomium 21, waar de Heere geboden heeft dat een gehangene niet zou mogen overnachten aan het kruis. Door middel van Mozes was geboden, ge zult het zeker op diezelfde dag begraven. Want de gehangene is voor God een vloek, als aldus zult ge het land niet verontreinigen. Wel, die drie gekruisigden, als ze dan nog zouden leven, er moet wel heel snel een eind aan hun leven gemaakt worden, zodat hun lichamen kunnen worden afgenomen en ze nog op deze vrijdag kunnen worden begraven. Want anders overtreden ze dit gebod. En vervolgens, en dat zagen we al, het is nu nog vrijdag, maar over een enkel uur is de Sabbat aanstaande. En op de Sabbat mogen zeker geen gehangenen, geen gestorvenen aan het kruis blijven hangen. Dat is het tweede. En dan het derde, en dat staat heel nadrukkelijk in onze tekst, terwijl het de voorbereiding was. De dag van deze aanstaande Sabbat, dat was een heel bijzondere, dat was een grote, Want juist in dit jaar, en dat was onder de Joden echt niet elke keer, dat was maar zo één keer in de 6-7 jaar. Dit keer zal op Sabbat Pascha vallen. En daarom is de dag van de voorbereiding groot en bijzonder. En is er heel wat te doen. Een dag van bijzondere heiligheid. En gold het niet op Pascha dat alles wat onrein was, dat moest toch uit het huis uitgezuiverd worden. Er mocht geen stukje zuurdeeg meer zijn. Dat moest weggehaald worden. Alles wat maar enigszins onrein was, dat moest weg. En zou dan op het paasfeest, zouden daar dan gehangenen aan het kruis, aan dat vloekhout, daar buiten de poort van Jeruzalem, in het zicht van de inwoners van Jeruzalem mogen hangen. Geen denken aan, dat moest weg. Deze dag moet geheiligd worden. En de Joden, ze kenden het gebruik van de Romeinen wel, die lieten de gehangenen zo lang mogelijk hangen. Want dan kwamen de aasgieren en ze plukten de lichamen leeg, zodat er na enkele weken maar weinig meer van overgebleven was. Een afschuwelijk gezicht. En dat mocht absoluut niet. Gemeente, dat is nou de godsdienst. Jawel. Dit is nou de godsdienstige mens. Ze wilden de wet handhaven. Jazeker. Maar de geestelijkheid van de wet kenden ze niet. Ze wilden de Sabbat heiligen. Maar de Heere van de Sabbat, die erkenden ze niet. Ze wilden het Pascha rein en heilig houden. Maar het ware paaslam, dat verloochenden ze. Ze haten Christus met de wet in de hand. Ik kan het ook net andersom zeggen. Ze denken de wet te handhaven, terwijl ze Christus uit hun hart en uit hun leven bannen. Gemeente, dat is de godsdienst. Dat is de uiterlijke godsdienst. Dan kun je met Goede Vrijdag in de kerk zitten. Natuurlijk. Natuurlijk zou je op Goede Vrijdag buiten de kerk blijven. Zo kun je de inzettingen van de Heere geliefden, die kun je in acht nemen. En je wil er geen streep van af hebben. Maar je kent hem niet, die de Heere van de Goede Vrijdag is. En zijn bloed, tot middel van verzoening en tot vergeving van je zonden. Je hebt het ten diepste niet nodig. Want je hanteert de wet voor een ander. En je hebt zelf nog nooit onder diezelfde wet gebogen. En je kent niet de inhoud van wat die psalmist zong. Zie mij, Heere, wien elk moet duchten, namelijk vanwege die wet, tot u vluchten. Gemeente, ziet u uw beeld? Het zou best kunnen zijn. Het zou best kunnen zijn dat u, wanneer u eens een ogenblik eerlijk bent voor uzelf, zou moeten zeggen, Heere, dat is nou mijn beeld. Van die overpriesters die zich ijveren voor de wet van de Heer. Ze willen er geen titel of jota van af hebben. Het moet precies gehandhaafd blijven. De uiterlijke zijde, hoe belangrijk ook, ja zeker. Maar ze verloochenden de inhoud. Pilatus, wel, hij geeft opdracht. Nou, dat is goed, dat is goed. Hij wil er ook wel eens van af zijn. Te meer, en dat weten we uit een andere evangelie, te meer nu er zoveel op hem afgekomen is en zijn vrouw ook nog hem gewaarschuwd heeft. Nou vooruit, ga je gang maar. En dan lezen we in vers 32, de krijgsknechten, ze kwamen. En ze braken de benen van de eerste en ook van de anderen die met hem gekruist waren. Dat was zo de methode. Nou gemeente, dat is wel een heel gruwelijke methode. Dat is de methode van het zogenaamde crurifragium. De breking van de benen. Er werd een zware mokerhamer meegenomen. En daarmee werden de benen, of het nou de benen zijn, of wellicht de beenderen, dat wordt ons hier uit dit evangelie niet zo duidelijk, maar wat dan ook, dan worden de gekruisigden zodanig murf geslagen dat ze sterven. In ieder geval wanneer het de benen zijn, dan zakken ze door hun benen, zodat ze dan werkelijk aan hun handen hangen en hun hele borstkas wordt ingedrukt en hun hart in de knel komt. En het duurt maar een kwartier of een half uur en ze zijn daadwerkelijk gestorven. En deze soldaten, ze doen hun werk, de een begint aan de ene kant en de ander begint aan de andere kant, want ze zien wel, die twee aan de buitenzijde, ze leven nog, en een paar slagen en het duurt niet lang meer. Of de moordenaars zijn gestorven. De een tot oordeel en de ander tot verwondering. En dan komen de soldaten bij die middelste kruiseling, komen er tot Jezus. Toen ze nu zagen dat hij gestorven is, hij was al gestorven. Zo braken ze zijn benen niet. Nee, dat hoefde niet meer. Ze hadden het kunnen doen. Iemand, een van die soldaten had een impuls kunnen krijgen en het toch nog kunnen doen. Maar ze doen het niet. En nu gaat naar vers 36. Deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal gebroken worden. Het was alles binnen de voorzienigheid van de Heilige God dat de Heere Jezus gestorven was voordat de soldaten hun werk konden doen. En dat geen van die soldaten het in zijn hoofd haalde om toch de hamer op te nemen en toch te doen wat hij inderdaad van plan was te doen. Gemeente, er gebeurt ook op Golgotha. Bij geval. Het is alles vervulling van het eeuwige raadsplan van God. Niet alleen dat de Heere Jezus sterven zou, maar ook op welk tijdstip dat hij sterven zou en ook hoe dat gebeuren zou. En dan verwijst de evangelist Johannes naar verschillende woorden uit het Oude Testament. Vooral naar de inzetting van het Pascha, zoals ons dat beschreven is in Exodus 12. En herhaald wordt in Numeri 9. We weten het wel, en onze jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook wel. Toen het volk van Israël mocht uitgaan uit Egypte, toen de Heere ze uitleidde uit het diensthuis, wel, daaraan voorafgaand werd het Pascha ingesteld. En het bevel van de Heere was dat er in elk gezin een paaslam geslacht werd. En dat was niet zomaar een lam, maar dat was het puikje van de kudde. Dat was het beste. Dat was dat lam waarvan iedereen zei, ach, laat dat toch maar leven. Nee, juist dat moest genomen worden. Er mocht geen enkel gebrek aan zijn. Er mocht geen pootje van gebroken zijn. Er mocht niets van gekneusd zijn. Het moest een volkomen lam zijn. En het bloed van dat volkomen lam, en ook dat weten we wel, dat moest bestreken worden aan de posten van de deur, opdat bij die gelegenheid de verderfengel zou voorbijgaan. Wel nu, geliefden, dit alles, Johannes wijst erop, hij zegt, dit alles is op dit uur vervuld. Want hij is het Lam van God, dat de zonde van een verloren mensengeslacht wegdraagt. Hij is door de Vader zelf aangewezen. Hij is verkoren om lam Gods te zijn. En er mocht geen enkel gebrek aan zijn. Het paaslam van de Heilige God, het moest volkomen zijn. Want als deze Heere Jezus, als hij in de tijd dat hij op aarde was, maar één enkele zondige gedachte had gedaan, als hij niet tot in zijn dood toe volmaakt was geweest, als hij niet alleen een waarachtig mens, maar geen rechtvaardig mens was geweest, dan had hij niet kunnen volbrengen waartoe hij gekomen is. Hij moest alle dingen doen die bij God te doen waren. En daarom, hij was degene in wie vervuld is De volkomenheid van dat paaslam, waarvan de Heere ooit gezegd had, er mag geen gebrek aan zijn, geen been ervan mag gebroken zijn. En zo wordt het hier vervuld, opdat het waar zal blijken te zijn, opdat ieder die hiervan kennis neemt, zou zien, in hem is de belofte Gods ongeschonden vervuld, geen been van hem is gebroken. En niet alleen, gemeente, klinken hier de woorden in Exodus 12 door, maar ook de woorden uit Psalm 34, waarvan de rechtvaardige wordt gezegd, niet één been van hem wordt gebroken. En nu is het God de Vader, die door middel van de evangelist Johannes hem aanwijst. En hij die het gezegd heeft toen hij gedoopt werd. Hij die het gezegd heeft toen hij op de berg ter verheerlijking de woorden Gods uit de hemel ontvang. De Heere, hij zegt het als het ware hier opnieuw. Direct nadat hij gestorven is. Nu deze Romeinse soldaten van hem moeten afblijven, omdat hij een volkomen paaslam is. Nu zegt zijn vader het. In hem heb ik, de heilige God, mijn welbehagen. Want, ik heb hem behandeld als ware hij een zondaar. De toorn van mijn recht is op hem geweest. Maar nochtans, hij is lijdelijk en daadwerkelijk. Is hij volkomen gehoorzaam geweest. Hij heeft ook werkelijk alles gedaan wat ik gedaan heb. En daarom, ook na zijn dood, is Gods welbehagen in hem. De Heere, hij wijst hem hier aan als de rechtvaardige. Geliefde gemeente, kort woord van toepassing op deze eerste gedachte. Zijn er nou onder ons die moeten zeggen, Heere, in mijn leven ligt alles gebroken. En ik ben een zondaar, Heere, die volkomen onrechtvaardig ben. Geliefde gemeente, zijn er nou onder ons die beschutting en die schuiling zoeken in één die rechtvaardig is, die een volkomen is. Zijn er onder ons die de komst van die verderfengel vrezen? Geliefden, hem mag ik aanwijzen. Hem mag ik aanprijzen als de rechtvaardige. Hij die volkomen is, van wie we het lezen. Deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld zou worden. Geen been van hem zal gebroken worden. En zo is het met recht. En zo is het met grond. Dat de apostel Paulus aan de Korintiërs schrijft. Ons Pascha, ons paaslam is geslacht. Mijn kinders heren, bij alle aanvechting en bij alle bestrijding die er in uw leven zijn kan, hierover hoeft u niet in te zitten. Bedenk dat. Dit hoeft geen punt van bestrijding te zijn. Hij is het paaslam. Hij is het volk. Komen, paaslam. En nu gaan we verder. De soldaten constateren dus dat deze gekruisigde, de belangrijkste van die drie, al gestorven is. Zijn benen behoeven dus niet gebroken te worden. En dan zien we iets vreselijks. En dan is er één die zijn dunne, lange lans neemt, zijn speer, en in een ogenblik heeft hij gedaan waar hij helemaal geen opdracht toe had. Hij steekt in het lichaam van Christus, dwars door zijn hart heen. Dat was niet bevolen, dat was evenmin nodig, maar het gebeurde, gemeente, het gebeurde in ruwheid. Het gebeurde vanuit een, ja wat, vanuit een gevoel en besef van vijandschap, moedwillig en met verachting, opzettelijk en uit pure onverschilligheid. Hij steekt door het lichaam van de Heere Jezus heen. En we zouden kunnen zeggen, in deze speerstoot komt alles uit wat de mens Christus heeft aangedaan. Wat een natuurlijk mens, ja, wat de hele wereld aan Christus, de Zoon van God, heeft aangedaan. Ze hebben hem naar het leven gestaan. En nu hij gestorven is, nu krijgt hij nog een stoot met een speer. We horen hierin als het ware de woorden van die pachters van de wijngaard, weet u wel. Deze is de Zoon, laten we hem doden. Een samenballing van wat mensen Christus, de Zoon van God, hebben aangedaan. Maar dat niet alleen. Deze speerstoot heeft ook een andere kant. Het is een dodelijke speerstoot, jazeker. Maar ten leven. Want de Heere God, hij gebruikt, geliefden, alles tot vervulling van zijn raad. Hij heeft ook deze soldaten bestuurd. Hij heeft belet dat ze gedaan hebben wat ze moesten doen. Namelijk zijn benen breken. En de Heere heeft het in het hart van een van die soldaten gegeven om dat te doen waar hij geen opdracht toe had. Namelijk met die speer zijn lichaam doorsteken. Opdat het blijken zou, opnieuw, dat hij waarlijk gestorven is. En opdat het in het evangelie tot uitdrukking en in de prediking naar voren zou komen. Opdat het voor u en mij duidelijk zou zijn, waarlijk, deze is echt gestorven. Hij heeft de zijnen tot het einde toe lief gehad. En zo betuigt deze gestorven Christus, het geliefden ziet, hoe lief ik de mijnen gehad heb, tot het einde toe. Is het echt waar? Het is echt waar. Want, zo lezen we in de schrift, toen zijn zijde werd doorstoken met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En zo schrijft Johannes het, en het is in dit verband: ooggetuigen van dit gebeuren zijnde, die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat gij geloven moogt. Geliefde gemeente, de zaligheid van Gods kerk, kind des Heren, het heil van uw leven, de zaligheid tot in eeuwigheid, ze is gefundeerd op feiten. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Het is waar, hij heeft u lief gehad tot het einde. Het staat geschreven, het is geschied. Christus Jezus, onder de wet geweest, ten einde toe. Maar er zit ook nog een inhoudelijke boodschap in. Bloed en water. Hoe kwam het eigenlijk? Medisch, biologisch is het misschien een beetje merkwaardig. Ik kan het niet verklaren. Ik heb gevonden dat het zou kunnen komen, en ik zeg dat maar even terzijde, dat het zou kunnen wijzen daarop dat de Heere Jezus zou lijden aan longoedeem, waardoor er water zou meekomen en precies dat water vrij zou zijn gekomen. Het zou ook kunnen zijn dat het zogenaamde hartzakje, dat met water gevuld is, door deze speer opengestoten is, waardoor dat water meegevloeid is met het bloed. Maar hoe dan ook, voor de evangelist en voor alle omstanders en ook voor ons is dit het duidelijke, het overtuigende bewijs. Bloed en water, Christus Jezus, hij is waarlijk gestorven. Maar we mogen er nog een betekenis aan toevoegen, geliefden. Uit deze gestorven Heere Jezus vloeien twee stromen. Een stroom van bloed en een stroom van water. Uit de fontein des levens komt een tweevoudige stroom. Bloed en water. Hoe moeten we dat verklaren? In de oude kerk werd het wel toegepast op de twee sacramenten. Het bloed, wijzend op het sacrament van het heilige avondmaal, en het water heen wijzend naar de doop. Ik hou het liever bij wat onze kanttekenaars bij deze tekst zeggen, gemeente. Dit, en ik lees het u voor, bloed en water, namelijk wat in Christus vervuld is. Dat is hetgeen in het Oude Testament door de reiniging met water en door de bloedstorting van de offeranden is afgebeeld geweest. Te weten dat hij door zijn dood ons voor ons verkregen heeft, niet alleen vergeving der zonden door zijn bloed, maar ook reiniging der zonden door zijn Heilige Geest. Twee weldaden, getoond in het bloed en het water, dat uit het overleden lichaam van de Heere Jezus Christus stroomt. Hij die de zijnen met zijn Vader verzoent, door het bloed tot vergeving der zonden. En hij die ze reinigt en heiligt, tot heiliging van de smet en van de macht der zonde. Het bloed, geliefden, het heeft kracht tot rechtvaardigmaking. Het is de weg waardoor vergeving der zonden ontvangen wordt. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik ooit voor Gods rechterstoel gesteld kunnen worden? Hoe zal ik die heilige God in de ogen kunnen zien? Hoe zal ik de heilige God die je verterend vuur is kunnen zien en leven? Gemeente, vanavond is de prediking door het bloed. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Hoe zal ik hem kennen, de Heere Jezus Christus? Wat zal de band zijn die mij met hem verbindt tot zaligheid? Geliefden, zijn bloed. En wat de Heilige Geest toepast in het hart van zondaren. Het is niets anders dan door het bloed van de Heere Jezus Christus. De gehele borgtocht voor een verloren en schuldig mensenkind. Geliefden, het is door het bloed van de Heere Jezus Christus. Waarin is het Nieuwe Testament gegrond? In niets anders dan in zijn bloed. Waardoor is de wet van de Heilige God vervuld? Door niets anders dan door de storting van zijn bloed. Waardoor kan mijn schuld worden uitgedelgd? Door niets anders dan door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed, geliefden, dat in de prediking gesprenkeld wordt op verslagen zondaren. Dat bloed dat mij bedekt, dat mijn zonde, mijn afschuwelijke, afzichtelijke zonde bedekt, mijn schuld verzoend voor de Heilige God. En het is door dat bloed en dat bloed alleen dat het waar is, de schuld uw volks hebt geuit, uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hunne zonden aan, gevindt in gunst en niet in wraak uw lust. Heere, hoe is het mogelijk? Hoe zal het kunnen? Alleen door het bloed. Want als ik het bloed zal zien, dan zal ik uw lieden voorbij gaan. Die verderfengel, die sinds de val van Adam en Eva daar staat, voor de ingang van het verloren paradijs. Die verderfengel die daar voorbij gaat, opdat hij vinden zou een mens die zonder bloed is. Dezezelfde verderfengel, hij komt geen drempel over waar het bloed gesprenkeld is. Hij raakt geen hart aan dat ondergedompeld is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed, geliefden, het heeft kracht tot rechtvaardigmaking. En het zal gelden tot voor de rechterstoel van de Heilige God, want om dat bloed van zijn lieve Zoon, kan de Heilige God niet heen. Bloed en water. Het water, Christus Jezus, hij is zijn volk niet alleen gegeven tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking. Hij reinigt en hij vernieuwt een mens die besmet is door duizend zonden. Als ik het moet zeggen, God, God, die heilig zijt, wie kan voor u bestaan? God, enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden, zie mij bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. O Heere, bedien mij toch uit de volheid van Christus. En sprenkel niet alleen het bloed van Christus op mijn arme verdorven ziel. Maar onthoud mij ook het water, het reinigmakende water. Het water van zijn geest toch niet. Die geest van wie de profeet Ezechiël geprofeteerd heeft. Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn. Dan zal mijn besmetting gezocht worden en dan zal mijn melaatsheid worden opgespoord. Maar als dat water, het water van de heilige Christus, tot reinigmaking van mijn ziel op mijn leven gekomen is. En ik met Christus in de hemel ben. Dan zal hij me aan zijn vader laten zien. En geliefden, dan is het door het water van deze Christus dat er geen vlek en geen rimpel meer op mij zijn zal. Kinders heren, u constateert het anders, zeker. Maar weet u, dit is nou een geloofsartikel. Dit is opdat gij gelooft. Hier staat het. En de evangelist, hij heeft ervan getuigd. En hij zegt, ik heb het zelf gezien. Ik ben er getuige van geweest. En mijn woorden zijn waarachtig. Opdat ge het ziet? Opdat ge het tast? Nee. Opdat ge het gelooft. Opdat u zou zien op hem. Ja, opdat u het zou houden bij dit woord. En het zou zeggen, o spel het maar. Leg uw vinger er maar bij. En zeg het maar. O Heere, is het dan toch waar? Die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is. Opdat, en mag ik het vanavond zo zeggen, opdat ook gij gelooft. Ook gij, verdrukte, door onweder voortgedreven, ongetroost, u besmeurde ziel, u onheilige, opdat u het geloven zou, opdat u dit bloed en dat water ontvangen zou. Tot rechtvaardigmaking. Tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Want Christus Jezus, hij is volkomen gestorven. En hij is volkomen tot in de dood geweest. Want uit zijn lichaam kwamen bloed en water. Tot slot. De Heere Jezus, hij is ook de enige toevlucht. Ik lees nog een keer dat 35e vers. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is. Ja, zegt Johannes, geloof me maar, want ik ben er zelf bij geweest. Ik heb het gezien. Ik ben een getuige van zijn dood. Ik heb zelf bij het kruis gestaan. Mijn eigen ogen hebben het gezien. Het is waarachtig, dit woord. Wel vreemd eigenlijk. U zegt, klopt het wel? Was Johannes er eigenlijk wel bij? We hebben toch zojuist in Johannes 19 gelezen dat Johannes een opdracht kreeg. Toen hij daar stond met Maria, de moeder van de Heere Jezus. Had toen de Heere Jezus niet tot Maria gezegd, vrouw, zie, uw zoon. En tot Johannes, zie, uw moeder. Maria, u moet hier niet bij het kruis blijven. Dit hoeft u allemaal niet aan te zien. Zie, uw zoon. Johannes, neem haar maar mee naar uw huis. Nu, op dit uur, nu ik het u zeg. En Johannes, hij heeft het gedaan. Van dat uur aan nam de discipel haar in zijn huis. Dat is Johannes. Dat is dezelfde als de evangelist. Hij is van het kruis weggegaan. En heeft Maria meegenomen. Kom Maria, nu gaan we weg. Want uw eigen zoon, Jezus, hij zegt het. Maar uit dit gedeelte, wat erop volgt, gemeente, blijkt dat Johannes zelf teruggegaan is. Hij wist, hij voelde, ik moet er wel bij zijn. En waarom eigenlijk? Wel, dat heeft hij op dat ogenblik niet geweten. Maar nu hij het evangelie schrijft, nu weet hij het. Daarom was het, opdat hij er getuige van zou zijn geweest. En opdat hij er ook van getuigen zou. Opdat hij het zou kunnen zeggen door de inspiratie van de Heilige Geest. Die het gezien heeft, ik, met mijn eigen ogen. Die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet wat hij zegt, dat het waar is, opdat ook gij geloven mocht. Gods raad, geliefden, Gods raad is vervuld. En zijn voorzeggingen, ze zijn evenzeer vervuld. Deze is het. Zo heeft God de Vader het gezegd. En Johannes zegt het ook. Deze is het. Dit is het getuigenis van de evangelist. En met dit getuigenis, gemeente, zullen we het moeten doen. Meer krijgt u niet, opdat gij gelooft. Hier zegt de Heere zelf, als het het kruisevangelie betreft, u moet het met dit woord doen. Het gaat niet om zichtbare dingen. Het gaat niet om tastbare dingen. Maar ikzelf, de Heilige God, ik heb aan mijn evangelist, aan Johannes, volmacht, goddelijke autoriteit gegeven om het hier uit mijn naam te zeggen. Dit is het woord dat u tot het geloof brengen moet. En hebt u er niet genoeg aan, dan zult u aan niets genoeg hebben. En hebt u er, gemeente, tot aan uw dood niet genoeg aan, dan zal het u gelden. Wat gezegd werd in de gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke man in de dood, in het verderf. Ze hebben Mozes en de profeten. Geliefde gemeente, dit is het woord. Dit is de enige grond tot geloof. En wie daarop geen acht geeft, op dit vaste, op dit profetische woord, waarvan God het zegt, u doet er wel aan dat u er acht op geeft. En wie er geen acht op geeft, die zal nergens acht op geven. Dit is het woord. Het woord der prediking dat vanavond aan ons hart wordt gelegd. Christus Jezus. Hij is gestorven. Hij is waarlijk gestorven. En laat het voor u genoeg zijn om de toevlucht tot hem te nemen. Als een verloren, als een arme zondaar. Want voor zulken is hij gestorven. Zijn naam is Jezus. Want hij zal zijn volk, hij zal zondaren zalig maken van hun zonden. En dan geeft Johannes, gemeente, die geeft nog een belofte mee. En daar gaan we mee eindigen. Een heilsbelofte. Een profetie van zaligheid. Een kostelijke belofte. Een heerlijke belofte. Maar pas wel op. Want het is tegelijkertijd een aangrijpende vermaning. Want Christus Jezus, hij is de enige toevlucht. En hij is de enige zaligmaker. En hij is het enige paaslam. En buiten hem is er niets. Leest u met me mee? Vers 37. Wederom zegt een andere schrift. Ze zullen zien in wie ze gestoken hebben. Wat bedoelt de evangelist? Wel, hier citeert Johannes een woord van de profeet Zacharia uit het 12e hoofdstuk. Ik zal uitstorten. O, het is een kostelijke belofte. Het is een heerlijke heilsbelofte. Ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen met de rouwklacht als over een enige zoon. En ze zullen over hem bitter kermen gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. Deze belofte, geliefden, deze belofte, ooit uitgesproken door Zacharias. Deze belofte die hier terugkomt in het evangelie van Johannes. Deze belofte, de Heere heeft het enkele weken daarna waargemaakt. Op de eerste Pinksterdag, als hij inderdaad zijn geest der genade en der gebeden heeft uitgestort. En als daar inderdaad mensen zijn tot wie de apostel Petrus het zeggen moet, u hebt hem aan het kruis gehecht. U bent het die als het ware zelf die stoot in zijn lichaam gegeven hebt. U bent het. Het is uw schuld dat hij aan het kruis gehecht is. Het is uw zonde. O, weliswaar, door de voorzienige leiding Gods, niet buiten Gods voorzienigheid om. Maar het is schuld, het is uw schuld, dat aan zijn leven een eind gekomen is. U die het geschreeuwd hebt, kruisig hem, kruisig hem. En dan gaan ze het inzien. Dan staat er dat ze verslagen worden van hart. En dan staat er eigenlijk een woord, gemeente, dat is precies hetzelfde. Dan staat er, hun hart wordt doorstoken. En dat herinnert hen eraan dat zij Christus doorstoken hebben. Dan gaan ze rouw klagen. Als over een enige zoon. En dan is hun leven in nood. En dan roepen ze, wat zullen we doen om zalig te worden? Dan gaan ze bitter kermen. En dan wordt het hun tot schuld. En zo werkt Gods geest. En dan gaat Petrus andere dingen verkondigen. En dan gaat hij het evangelie verkondigen. Het evangelie van Christus. Van de gekruisigde Christus. En geliefden, dan gaat het gebeuren. Dan gaan ze op hem zien. Dan gaan ze hem aanschouwen die ze doorstoken hebben. Zoals eens Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo gaat de apostel Petrus in zijn prediking op die eerste Pinksterdag de Heer Jezus Christus verhogen in zijn prediking. En dan gaan ze hem zien. En dan lezen we. Zovelen hem aangenomen hebben met een waarachtig geloof. Dan gebeurt het. Dan ontvangen ze uit de fontein van het heil van Christus, genade voor genade. En dan wordt het bloed van Christus op hun zielen gesprengd. En dan ontvangen ze het water uit Christus, tot rechtvaardiging en tot heiliging. En dan ontvangen ze zaligheid. En dan wordt het werkelijkheid. Te dien dagen zal er een fontein geopend worden voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde, het bloed, en tegen de onreinheid, het water. En dan ontvangen ze de zaligheid. En dit woord, geliefden, het klinkt nog. Opdat gij geloven mocht. Maar nu moet ik ook nog iets anders zeggen. Want nu wordt ditzelfde woord nog een keer in het Nieuwe Testament geciteerd. In het boek der Openbaring. Met dit woord. Dan is het een woord tot veroordeling. Dan is het een woord tot verschrikking. Ziet. Hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook de venen die hem doorstoken hebben. Ook zij die buiten hem bleven. Die hem niet te voet gevallen zijn. Die hem niet nodig hadden. En dan staat er. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Maar dan is het niet meer de rouw van de boetvaardigheid. Daartoe is het te laat. Maar het is de rouw van het verderf. Het is de eeuwige rouw. Het is de rouw in het vuur. Als ze hem zullen zien. Die ze met hun ongeloof en met hun onbekeerlijkheid. Ook met hun vrome godsdienstigheid doorstoken hebben. De Joodse leidslieden. Die met een beroep op de wet van God. En met een beroep op de heiligheid van de Sabbat. En met een beroep op de bijzonderheid van het Pascha zich van hem hebben afgekeerd. Geliefde gemeente, vanavond klinkt dit evangelie. Het is het evangelie van de getuige. Van de getuige Johannes. En zijn woord is waarachtig. En het wordt in uw midden gelegd. En het wordt aan uw hart gelegd. Opdat ook gij geloven mocht. Amen. Wij zingen Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt. Samen danken en bidden. Mag dat ons gebed zijn, Heere, heel persoonlijk. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. En dat goede, die goede, Heere Jezus, dat bent U. Geef dat we U aanschouwen mogen. Bij tijd aanschouwen mogen als degene uit wie alles komt wat tot zaligheid van mijn verloren leven dient. Geef dat uw kinderen, Heere, ook meer en meer hem aanschouwen mogen, want op hem raken ze niet uitgezien. Hij is de schoonste van de mensenkinderen. Hij is de gegevene van de Vader. Hij is de zaligmaker van zondaren. Hij is het volkomen paaslam. Hij is de verzoener van mijn zonden. Hij is de reinigmaker van de smetten van mijn zonden. Hij is de verlosser van de macht van de zonde. Hij is mijn bruidegom. Hij is mijn koning. Hij is mijn deel, Hij is mijn alles, nu en tot in eeuwigheid. Heere, laat het zo zijn, dat is tot verootmoediging, Heere. Ja, dat mogen we ook deze avond wel bedenken, dat dit nodig was. U deed het, Heere, zo diep bent U neergedaald. Bewaar ons er dan voor, dat wij te hoog zouden staan, en dat we onszelf er niet voor over hebben, Heere. Om in die weg zalig te worden. Het is de enige weg. Bewaar ons er toch voor dat we zouden behoren tot diegenen die U ooit aanschouwen zullen. Tot hun oordeel. O God, laat ons niet verloren gaan. Het hoeft niet, want U bent al verloren gegaan. Zegen uw woord, heilig het aan onze harten. Blijf bij ons. We bidden U, Heere, of U onze gedachten en overwegingen wilt richten op U. En op Uw zaligheid in de Heere Jezus. Wilt U ons nabij zijn. Geef ons een goede voorbereiding op het paasfeest. En breng ons, als het u belieft, aanstaande zondag ook weer samen, rondom, ten diepste, ditzelfde woord. Want die opgestaan is, hij is ook die gekruisigd is. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 22. Nogmaals, Psalm 22 nu het laatste, het 16e vers. Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.